Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier. En ja, het is bijna zover. Zondag 6 oktober staan we in Lux in Nijmegen voor een live podcastshow. En je kunt daar nog bij zijn. De laatste kaarten zijn nu te koop. Ga naar lux-nijmegen.nl/NRC. Koop daar je kaartje en dan zien we je zondag.
In de allerhoogste toren is een godenzoon geboren. En de godenraad laat weten dat hij Gilgamesh gaat heten.
En de godenraad laat weten dat hij Gilgamesh gaat heten.
Mensen zijn verhalenvertellers en we hoorden hier meesterverteller Frank Groothof, die ik vooral ken als Frank uit Sesamstraat. Maar hij heeft ook heel veel kindermusicals geschreven. En deze musical ging over Gilgamesh. En het epos van Gilgamesh, dat is het oudste verhaal dat we kennen. Het is opgeschreven 4000 jaar geleden in Mesopotamië. En in dat verhaal komen we koning Gilgamesh tegen, zijn kameraad Enkidu, en die beleven allerlei avonturen. Hendrik Spiering is deze zomer in het verhaal van Gilgamesh gedoken. Heeft daar van alles van opgestoken.
Ja, het is ook niet het oudste verhaal eigenlijk.
Het oudste verhaal dat we kennen, zei ik.
Nee, het is één van de oudste verhalen. Want een vaak verzwegen feit is dat de oudste verhalen van Gilgamesh, die ik hoor uit een corpus waarin ook verhalen over, moet ik even kijken. De koning Lugalbanda bijvoorbeeld gaat. Zijn ook andere verhalen.
Die maar, oud zijn.
Ja, en alleen die van Gilgamesh. Die zijn in de periode daarna, we spreken van 4000 jaar geleden. En in de 1500 jaar daarna zijn die steeds verder uitgewerkt en steeds groter geworden. Terwijl de verhaal van Lugalbanda is gewoon dat oude verhaal gebleven.
Het verhaal van Gilgamesh is een van de oudste verhalen die we
goed
kennen.
Goed zo. Dat is zeker dit, waar. En ook het waarschijnlijk het meest aangrijpende oudste verhaal wat we kennen.
En gelukkig is ook aangeschoven geschiedenisredacteur Bart Funnekotter.
Hallo.
Je hebt een speciale belangstelling voor kleiterballetten. En ik heb mezelf laten vertellen dat jij er eentje in je bezit hebt.
Ja, ik bezit er eentje. Daar is alleen het woord goudsmid op te lezen. Dus ik vermoed niet dat het een tablet is waarop een gedeelte van het Gilgamesh-epos...
In het Nederlands staat
dat. Ja, dat staat er in het Nederlands op, gek genoeg. Ja. daarvoor was het ook voor mijn beurs bereikbaar, zullen we maar zeggen.
Maar dat is natuurlijk, het epos van Gilgamesh kennen we oorspronkelijk van kleitabletten. En jij gaat ons daar ook straks meer over vertellen. Hoe je dat spijkerschrift kan lezen, hoe dat ooit ontcijferd is.
Ja.
Voordat jij meer gaat vertellen over het verhaal, Hendrik, kunnen we misschien even luisteren naar Peter Pringle, die Gilgamesh voordraagt zoals het 4000 jaar geleden misschien geklonken heeft. Het klinkt prachtig.
Ja.
En je zegt al, het is ongeveer hoe het geklonken zou kunnen hebben.
Nou, er is geen idee van of het gezongen is. Of het zijn allemaal hypothesen. En deze man die gaat duidelijk uit van continuïteit in de muziektraditie. Want het klinkt behoorlijk Midden-Oosten. En dat is misschien ook helemaal niet zo'n gek idee. Heel veel oude uitvoeringen, die hebben dan ook een hele schorre fluit er altijd bij. Dat op een gegeven moment ga je dat, als het over Babylonische sfeer gaat, altijd een fluit. En dan, ik ben blij dat hij er nou eens niet bij zit eigenlijk. Maar wat hij zingt, is dus ook echt het oude Sumerisch, waarin de oudste versies, ik zei er net al iets over, van Gilgamesh zijn opgeschreven. En dat is ongeveer 2100 voor Christus, dus ruim 4000 jaar geleden. En dat is, ik heb het even nagekeken, dat is het vijfde gedicht wat er is. Er zijn iets van 6 gedichten bekend van Gilgamesh, waar een groot deel later is verwerkt, tot een groot epos. En hij zingt dus in die dagen, die lang vervlogen dagen, in die dagen, die verre nachten, in die jaren, die lang vervlogen jaren, toen de tijd, toen al het nodige voor het eerst openbaard werd, toen het brood voor het eerst genuttigd werd, toen de ovens van het land voor het eerst opgestookt werden, toen de hemel van de aarde gescheiden was, dan gaat het dan nog een tijdje door. Toen, stak een storm op van kleine hagelsteden op tegen de vorst die op een boot over de rivier gaat.
Ja, we weten dus niet zeker of het op muziek gezet werd, of het zo werd gezongen, zeg maar. Maar er zit wel duidelijk een soort ritme in. Dat hoor ik zelfs
absoluut,
in de Nederlandse tekst terug, de Nederlandse vertaling die je
Dit is een
voorleest.
Hele mooie vertaling van vrij dicht op het op de oude tekst van Herman van Stiphout. Er zijn ook nog andere vertalingen in het Nederlands, maar dit is mijn favoriet. Gilgamesh was een koning en een god. Zijn oudste vermelding in een lijst van goden volgens mij is ouder dan die 2100. En dan is hij een god. Later duikt hij ook op in een koningslijst. Dus misschien heeft hij echt bestaan, misschien niet. Dat weten we niet. Maar wat een feit is dat rond 2100 jaar geleden, 2100 voor Christus, gedichten zijn opgeschreven over deze man en zijn avonturen. Het zijn allemaal knettergekke verhalen, echt prachtig. Dan is er een wonderboom die verschijnt en daar gaat dan een slang in zitten. En een godin wil daar dan een tafel van die boom maken. En alleen Gilgamesh, die is moedig genoeg om die slang en er komen nog wat andere dieren te verslaan.
Maar kan een
klassieke heldenverhalen.
Ja, kan een Gilgamesh dan bijvoorbeeld een beetje vergelijken met verhalen over Hercules of Heracles, zeg maar. Als een soort godfiguur, als een soort held die van alles meemaakt.
Ja.
In verschillende episodes.
Ja, want dit is dan het basismateriaal, zou je kunnen zeggen. En dat wordt dan een paar honderd jaar later in een andere taal, het Akkadisch, wat een soort oude vorm van Arabisch en Hebreeuws is. Een hele vroege Semitische taal. Daarom ook veel beter te begrijpen dan dat mysterieuze Sumerisch, wat op geen enkele moderne taal lijkt. En daar wordt dan een groot epos van gesmeed. En er komt dan later, 1200 voor Christus, nog een soort hervatte versie, die dan nog preciezer. En die is ook in 70 verschillende kleittabletten teruggevonden. Dus die is heel veel gekopieerd.
En dat wordt dan een beetje de kanon. Het kanonieke verhaal van Gilgamesh, dat veel verspreid wordt.
Ja, dat is eigenlijk over het hele Midden-Oosten verspreid. In de oude tijd, zal ik maar zeggen. Tot ongeveer 150 voor Christus. Dan wordt de laatste tablet kleittablet met het verhaal van Gilgamesh door een, ik geloof zelfs dat zijn naam bekend is, maar die weet ik niet uit mijn hoofd, in Babylon op schrift gezet, op klei gezet eigenlijk.
Ja, over Babylon en over de vertellers eigenlijk van het Gilgamesh verhaal, daar gaan we nog op terugkomen. Want eerst wil ik vooral weten wat er precies in het verhaal staat, want Hercules, ik noem hem omdat ik hem beter ken, omdat ik er Disney-films over heb gezien, omdat ik er die verhalen heb gehoord.
Wiegslangen, heldendaden,
Medusa,
een vreselijke dood.
Ja, maar het verhaal van Gilgamesh is toch onbekender, in ieder geval voor mij.
Ja.
Dus nu kun jij ons het verhaal van Gilgamesh vertellen in pakweg 5 minuten.
Ja, dat moet lukken. Nou, ik vertel de versie van ongeveer 1200 voor Christus, wat de standaardversie is. En dat verhaal valt eigenlijk uiteen in twee delen. Het eerste deel is een klassiek heldenverhaal, een beetje à la Hercules, van een geweldige koning, een beetje een wilde kerel, die fantastische avonturen beleeft. En die avonturen, er zijn er eigenlijk, als ik het goed heb, 3. Maar als ik het vertel, dan komt er misschien wel een 4 bij. Dat de eerste is dat hij gaat eigenlijk flink tekeer in zijn eigen stad, Uruk. De suggestie is eigenlijk dat hij alle vrouwen verkracht en alle mannen met alle mannen vecht en gaan doden. Het is zeg maar niet zoals een koning zich hoort te gedragen.
En Uruk was ook echt een stad in het Midden-Oosten.
Ja, was een van de belangrijkste eerste landbouwsteden.
Ja, dus het speelde zich wel af in een stad die mensen zouden kennen.
Ja, ja, absoluut. En die nog steeds bestond. En hij zou ook de muren hebben gebouwd die om die stad heen staat. En de goden die zien dat aan en die sturen dan op hem af een natuurmens, Enkidu. Die leeft bij de gazellen en die vecht met leeuwen en die is voor niemand bang. En Gilgamesh, die hoort dat, want dat is dan een beetje eng dat er zo'n kerel verschijnt. En die stuurt dan een prostituee op hem af. En dat is dan een tempeldienares in feite, zo ging dat in die tijd. En die verleidt hem dan, wordt allemaal uitgebreid beschreven in het gedicht. Dat maakt het ook echt heel interessant, zeg maar. Het gebeurt van alles. En dan gaat ze 7 dagen en nachten met hem naar bed, om die uitdrukking te gebruiken. En dan wordt hij mens, want dan de gazellen die vluchten voor hem weg. En dan moet hij wel naar de stad komen.
Dus het plannetje van de goden is dan een beetje mislukt?
Nee, want hij is nog steeds verontwaardigd over wat Gilgamesh allemaal doet. Want dat hoort hij dan. En dan gaat hij met hem vechten. En dan gaan ze ook vechten. En dan is een beetje onduidelijk wie de wint. Maar op het moment eigenlijk, denk ik, als je het goed leest, dat Gilgamesh aan het winnen is, zegt hij mij, maar je bent mijn vriend. Je bent net zoals ik. En dan sluiten ze diepe vriendschap. En dan beginnen de gewone avonturen. En dan zegt Gilgamesh, weet je wat we gaan doen? We gaan Humbaba verslaan, de meester van het zederwoud. Zo gezegd, zo gedaan. Dat is natuurlijk ook een hele verwikkeling. Want Humbaba laat zich niet zomaar verslaan. En die probeert ook die twee vrienden tegen elkaar op te zetten. Het is een soort trollachtig figuur. En dan, Humbaba verslagen, groot stuk zederhout. Mooie deur van gemaakt in Uruk. En dan krijg je het andere avontuur. Dat is dat de godin Ishtar, die ziet dan Gilgamesh in al zijn kracht en glorie. Hij heeft natuurlijk net een vreselijke heldendaad begaan. En dan wordt ze verliefd op hem. En dan zegt Gilgamesh, een fantastische passage. Ja, dan wordt hij uitgenodigd om met haar de liefde te bedrijven. Ja, dan zegt hij eigenlijk, ja, ik ben daar gek. Want ik weet wat er met al je vorige minnaars is gebeurd. De Mutsi, die gaat eindeloos dood. Je hebt een vogel verleid, die vleugel heb je gebroken en zo gaat het maar door. En dan wordt Ishtar zo, echt een hele diepe tirade tegen die liefdesgodin. En hij heeft natuurlijk gelijk, want het is heel erg gevaarlijk om met godinnen het aan te leggen. En dan wordt zij zo boos dat ze naar haar vader gaat, de hemelgod is dat geloof ik. En dan zegt ze, ja, maar ik wil dat je de hemelstier op Gilgamesh afstuurt. Maar het is een vreselijk beest die met iedere stap een stad verplettert. En het is allemaal in gigantisch beschreven. Nou, dat gebeurt uiteindelijk. En die wordt dan ook verslagen door Enkidu. En dan denken de goden, ja, dat gaat natuurlijk verkeerd. Deze twee mannen, we hebben hem op hem afgestuurd om hem te temmen. Het wordt alleen maar erger. Dus dan besluiten ze dat er één moet sterven. En dat is dan Enkidu. Want ja, Gilgamesh is eigenlijk een god. Dus die moeten we dan maar een beetje afdekken. En dan gaat Enkidu dood. Dat is, zeg maar, dat is het draaipunt van het hele verhaal. Want je hebt dus al die avonturen gehad en dan gaat Enkidu dood aan een ziekte. En dan de grote held Gilgamesh, die wordt gek van verdriet. En die ziet ook ineens zijn eigen sterfelijkheid. Hij blijft bij het lijk van Enkidu de wacht houden, zoals treffend wordt beschreven, totdat een worm uit zijn neus valt. Van Enkidu. Nou, dat is al behoorlijk aan het verteren natuurlijk.
Ligt Enkidu daar al een tijd?
Ja, en dan gaat Gilgamesh erop uit om naar een eiland in een verre zee de onsterfelijkheid te zoeken. Want daar zou dan de man wonen die onsterfelijk is. De overlevende van de grote vloed die al het leven heeft vernietigd. Behalve het soort Ark van Noach verhaal. Het is gewoon het Ark van Noach verhaal. En die woont daar nog en die zou dan wel weten hoe die onsterfelijk moet worden. En dat is het tweede gedeelte van het verhaal.
Die zoektocht naar onsterfelijkheid.
Ja, dat is dus een totaal. Dat is ook het mooie van dit verhaal. Dat je dus eerst klassieke heldendaden. Dat verhaal van die Humbaba in dat zederwoud. Met schreeuwende apen. En allemaal geheime wapens van Gilgamesh die je had meegenomen. Dat is echt. Kan je gewoon dat nog niet verfilmd. Het is eigenlijk een raadsel. Het zou zo'n heldenfilm kunnen zijn. En dan ineens dat drama van die dood, ook die willekeurige dood ook eigenlijk. Want ja, waarom moest Enkidu dood?
Maar het wordt ook wel een soort menselijk verhaal over sterven, ja, over afscheid
het
nemen.
Wordt ineens echt het wordt ook wel eens gezegd, het is eigenlijk het enige verhaal uit van zo oud waar een persoonlijke ontwikkeling in zit. Want ja, je ziet Gilgamesh van een held veranderen in een, ja, in een gewoon mens eigenlijk.
Hij wordt geconfronteerd met de beperkingen van zijn macht en kunnen.
Maar typisch Gilgamesh, hij trekt er gelijk op uit. En het, wat ook wel mooi is, hij wordt dan eigenlijk een soort Enkidu. Want hij laat zijn haar groeien, hij wordt vies, hij wordt helemaal één met de natuur. Hij, ik geloof dat hij onderweg nog wel een leeuw verslaat ook. Gaat hij toch door naar die Utnapishtim. En die zegt, ja, maar je kan helemaal niet. Dat is die overlevende die daar woont met zijn vrouw. Ook zo'n sympathiek detail. Dat ze daar gewoon met z'n tweeën voor eeuwig in dat huisje zitten. Verder niks te doen. Dus ik denk dat ze ook wel blij waren dat er iemand langskwam. En dan zegt Utnapishtim, ja, ik kan niet onsterfelijk worden. Want ik ben onsterfelijk geworden door die vloed. En dat is maar eenmalig. En dat gebeurt gewoon niet meer.
Pech gehad.
Pech gehad. Een soort beloning voor zijn daad. En dan wil Gilgamesh dat niet geloven. En dan zegt Utnapishtim, nou, probeer er, als je zo graag onsterfelijk wil worden, probeer dan maar eens 7 dagen niet te slapen. Maar ja, Gilgamesh heeft net die enorme reis gehad. Die valt ook onmiddellijk in slaap op het moment dat Utnapishtim dat zegt. En dan heeft Utnapishtim met zijn vrouw een list. Want dan zegt ze, ja, dat gelooft ze natuurlijk, gelooft hij ons niet. En dan maakt ze iedere dag, maakt de vrouw van Utnapishtim een soort cakeje. En dat wordt dan neergezet of iets te eten. En als Gilgamesh dan wakker wordt, zegt hij, oh, ik heb helemaal niet geslapen. Jawel. En dan ziet hij dus, wordt helemaal beschreven ook in het gedicht, steeds verder verteerd. De eerste is nog vers, de tweede is al zacht geworden, de derde zit schimmel op en zo ver. Nou, dan gaat hij terneergeslagen weg, want dan begrijpt hij, het zit er niet in. En dan stoot eigenlijk de vrouw van Utnapishtim, stoot die overlevende van de vloed aan. Hij zegt, ja, ze kunnen toch niet zo laten gaan? En dan zegt nou, ik heb nog wel 1 dingetje dan voor je. Een kruid wat telkens verjongt. Dus dat is niet het eeuwige leven. Zo wordt het vaak genoemd. Maar dat is niet zo. Je wordt iedere keer jonger. Maar ja, op een gegeven moment is dat ook uitgewerkt natuurlijk. Nou, dat zoekt hij dan. Ook weer een heel avontuur. En dan op weg naar Uruk. Eigenlijk ja, niet onsterfelijk, maar toch bijna het eeuwige leven. Als je maar genoeg van dat kruid blijft eten. En dan komt er een slang, dan valt hij in slaap bij de oever van een meertje. En dan komt er een slang en die eet dan het plantje op. En dat is natuurlijk het, ja, dan is alles weer gewoon geworden. Dan is eigenlijk alles, dat zegt hij dan ook op het einde. Dan komt hij bij Uruk aan en zegt hij, eigenlijk alles is voor niks geweest. Een reptiel heeft het laatste wat ik had nog opgegeten.
Dus aan het einde van het verhaal is Gilgamesh is ook weer terug bij de stad waar het allemaal begon, in Uruk.
Ja, en er is dan, het hele gedicht, die standaardversie, begint met ook onder meer een beschrijving van de muren van Uruk. En daar eindigt het ook echt het einde van dit gedeelte. En er wordt wel gezegd van ja, dan zie je dus, uiteindelijk draait alles om Uruk.
Ja, en het zit dus ook wel vol wijze lessen eigenlijk.
Ja, heel veel wijze lessen, ja.
Voor het leven. Oké, Bart, Hendrik vertelt nu dit verhaal als een rond verhaal met een kop en een staart. En alsof het verhaal altijd zo geweest is. Maar er was een tijd dat de wereld het verhaal van Gilgamesh vergeten was. En dat het opnieuw ontdekt moest worden. En hoe ging dat?
Ja, het klopt. Het verhaal is zeg ongeveer 2000 jaar, ik rond even af, 2000 jaar kwijt geweest.
Ja, dus van het jaar 0.
Ja, tot ongeveer. Tot precies 1872. Want toen kregen we een ander helder verhaal. Namelijk het verhaal van George Smith. Een man uit Londen die op zijn 14e van school moest. Zijn vader was timmerman en George werd graveur. Die was een bankbiljettengraveur. En zijn hobby dat was moeilijke dingen voor ontcijferen. En daarvoor ging hij vaak naar het British Museum in Londen. Waar een enorme stapel van tienduizenden kleitabletten lag. Die uit Mesopotamië naar Engeland waren vervoerd. En hij leerde zich het spijkerschrift lezen. En op een mooie avond in 1872. Toen keek hij naar een kleitablet. En hij ontcijferde dat. En hij las dat er een grote boot gevuld met dieren strandde op de top van een berg. En dat er een vogel werd losgelaten. Nou, toen wist hij natuurlijk onmiddellijk. Ik lees hier het verhaal van de vloed, van de Ark van Noach.
Het bekende verhaal uit de Bijbel.
Ja, het bekende verhaal uit de Bijbel. En het verhaal gaat dat hij had zo'n extatisch Eureka-moment hierover. Dat hij al zijn kleren uittrok en naakt door de ruimte danste waarin hij deze ontdekking had gedaan. Dat is ruimte vol met kleitabletten. Dan een man met zo'n lange zwarte Victoriaanse baard. Die daar dus in zijn blootje ronddartelde.
Dat moet bekijks hebben getrokken.
Ja, maar er was maar één
getuige. Er was bijna niemand.
Er was bijna niemand, inderdaad. Goed, hij is toen verder gaan lezen. En heeft toen later dat jaar een presentatie gehouden in het British Museum. Waar echt iedereen op af was gekomen. Inclusief de prime minister, die zat in het publiek. En toen vertelde hij dus van, ik heb het verhaal van de vloed gevonden. Nou, mensen in alle staten. Alleen, ze hadden nog niet alles teruggevonden.
Maar als ik daar mag inbreken. Ja. Je kunt je nu bijna geen voorstelling maken wat dat toen betekende.
Nee, dat was enorm.
Dat was een periode van grote twijfel aan de waarheid van al die christelijke verhalen. Want de bijbelkritiek was toen echt begonnen. Dus van ja, het zijn historische verhalen, kloppen ze wel, dit en dat. En wij zouden nu zeggen van ja, zie je wel, de Bijbel heeft het overgeschreven van een oude tekst. En zo, het verhaal van Gilgamesh en die vloed is ouder dan de Bijbel.
Maar die context was er toen nog niet.
Nee, die leeftijd was
zo. Dit werd gezien als een bewijs.
Een bewijs. En dat dus, misschien klopt het allerlei wonderen niet, maar de historische feiten. Ja. Die in de Bijbel worden geschreven. En al die koningen die in de Bijbel beschreven worden, die doken ook langzaam op met al die kleitabletten.
Het verhaal was dus niet compleet. Er was dus een krant toen, de Daily Telegraph, die legde 1000 guineas neer. Dus het was echt een enorme klap geld om George Smith terug te sturen naar Mesopotamië. En om daar de rest van het zonvloedverhaal en wat hij dan ook kon vinden op te duikelen. Nou ja, alsof de duvel ermee speelde. Hij liep daar geloof ik nog geen 1 of 2 dagen rond. En hij vond precies de kleitabletten die hij nodig had om het verhaal rond te krijgen. Hij wilde natuurlijk nog veel meer zoeken. Maar de Daily Telegraph zei, nee, we hebben ons verhaal.
Kom maar weer terug.
Kom maar weer terug. En toen is hij ook teruggekomen. En hij is later nog 2 keer teruggegaan naar Mesopotamië. En uiteindelijk heel tragisch aan zijn einde gekomen in 1876. Dus dat was 4 jaar na zijn grote ontdekking. Is hij daar gewoon van ziekte en uitputting. Is hij gestorven voor de wetenschap. Dus ook een helder verhaal dat dringend verfilming behoeft. Wat mij betreft.
Maar een klassiek geval van de te vroeg gepiekt dus. Als het gaat om die expeditie.
Kijk, hij heeft ook wel voorgoed zijn naam gevestigd. En wat het aardige is. Is dat die kleitabletten waarop hij dat verhaal las. Die lagen toen al 20 jaar in het British Museum te wachten. Op iemand tot ze eindelijk zouden worden ontsloten. Want de Britten die zijn daar in de jaren 1850 kwamen ze daar in het gebied van Mesopotamië, wat nu ongeveer samenvalt met Irak, zullen we maar zeggen, kwamen ze daar aan. En ze kwamen die kleitabletten tegen bij het opgraven in Nineveh, de oude Assyrische hoofdstad, in wat later zou blijken de bibliotheek van de koning Assurbanipal was. En er was er dan een Britse gezant op de ambassade, zou ik maar zeggen, in Bagdad, Henry Rawlinson, die heel geïnteresseerd was geraakt in het spijkerschrift. Maar het was met geen mogelijkheid te ontcijferen, maar in Beshitun, een plek in wat nu Iran is, in Perzië, daar was op een muur dezelfde tekst in 3 talen in de rots gehakt.
In een kloof, toch?
Ja, in een kloof. Het was een vrij hoog ding, maar inderdaad, je kon er door buiten de kloof omhoog klimmen. Ja. En het was buiten. Of je kon een muur, een rotsmuur, inderdaad.
En het was een soort, ik noem maar wat, graffiti uit de oudheid. Ja, er stond gewoon
in 3 talen, in Oud-Persisch, in Elamitisch, een taal die in het zuiden van Iran werd gesproken. En in het Babylonisch, een Akkadische taal. Dus de taal waarin het epos van Gilgamesh uiteindelijk is neergeschreven. Nou, via het nieuw Persisch lukte het om het oud Persisch te ontcijferen. Straks een fantastisch verhaal. Want hij had een herdersjongetje gehuurd die dan aan een touw naar beneden liet zakken. Die dan met papier mâché over die rotswand die spijkerschrifttekens kopieerde en dan weer naar boven bracht. Dus op die manier, via het oud Persisch lukte het inderdaad dus om het spijkerschrift gedeeltelijk te ontcijferen. En omdat ze wisten van, het is 3 keer dezelfde tekst. Dat zagen ze aan de koningsnamen die vaak voorkwamen.
Ja, gaat vaak, zo is de hieroglyphen ook ontcijferd.
Ja, het is de Rosetta-steen.
De namen, de koningsnamen die je dan kunt ontcijferen, en die ga je dan terugzoeken.
Ja.
En dan kom je van het een op
en
het ander.
En je hebt al vaste dingen als de koning der koningen, de koning van alle windrichtingen. En op die manier lukt het dus ook om het Akkadisch-Babylonisch gedeeltelijk te ontcijferen. Toen zijn er 4 mensen uiteindelijk in Groot-Brittannië, is er een soort van wedstrijd uitgeschreven van, dit is de tekst. En als jullie allemaal ongeveer hetzelfde vertalen, dan verklaren we het spijkerschrift als voor gekraakt.
Ja, dat is ontzettend grappig, omdat dat dus totaal 19e eeuws een soort vooruitgangsidee. En er was ook, zeg maar, Een soort koloniale victorie dat nu zelfs het verleden werd veroverd, ja. Eigenlijk. Zo werd het ook, werd ook allemaal dat soort parallellen gemaakt. En er werd zo overdreven geïnterpreteerd dat dus vier vertalingen, dat in, die werden al in gesloten en verlobde, ja, de jury gebracht.
Echte wedstrijd.
Maar die waren helemaal niet hetzelfde. Ja, ik bedoel, het was wel duidelijk dat ze dezelfde tekst hadden. Maar er stonden allemaal details heel anders bij de ene. Ik heb hier toevallig een paar voorbeelden, die zijn echt grappig. Dat bij de ene keer wordt er een of andere vloek vertaald. En dat dan bij de ene keer is het dan dat de koning de boel vernietigt. En bij de andere keer dat jouw koning mogen vernietigd worden. Ja. Dus de echte omgekeerde betekenis. Dus
de hele grammatica, ja, was nog niet ontsloten, nee, zullen, om het eufemistisch uit te drukken. Maar men begreep ongeveer wel,
ja, dat natuurlijk wel.
Waar het over ging.
Het is ongeveer zoals je in de derde klas gymnasium, je eerste echte Latijnse tekst, ja, dat je denkt, ja, mijn god, wat
het gaat over
dan
een koning. Weet,
ja,
je,
dan kom je met dat en wordt al lang toch duidelijk. Ja.
Maar het is dus wel, het is dankzij zo'n al vertaalde bron eigenlijk.
Ja.
Dat heb je echt nodig.
Ja, dat is gewoon zoals de Rosetta-steen ook heeft. Die
maar dat is toch best wel bijzonder dat als dat soort plekken niet overleefd hadden, dan hadden we nu nog misschien met spijkerschrift gezeten. Ja. En een beetje met de handen in het haar van,
dat klopt,
begin er maar aan.
Je moet een beginnetje hebben. En je hebt dus een dubbel begin. Je hebt die twee talig, of die tekst van één, dat Persisch konden ze waarschijnlijk wel al, ja, ontcijferen.
Was wel ook in hieroglyphen, dus dat is, ze moesten wel die vertaalslag maken. Maar
dan de taal ook. Je moet dan dus, er moet dus een enorme idee zijn van, hey, dat spijkerschrift, dat is Akkadisch, of hoe ze dat noemen, ze denk ik nog als Syrisch toen. En dat blijkt dus dan een Semitische taal te zijn. En mensen die dus Arabisch en Hebreeuws als moedertaal hebben,
ja,
die komen een heel eind, zoals je.
Dan heb je al een beetje affiniteit, zoals als je Frans spreekt, ja, dan wordt het ook alweer wat makkelijker om ja, sommige Italiaanse woorden te herkennen.
Ja, dat staat dichter bij elkaar, denk ik. Maar je ziet dan bijvoorbeeld, sommige woorden zijn gewoon hetzelfde. De zonnegod in het Akkadisch is Shamash. En dat is nog steeds zoiets, is nog steeds het woord voor zon in het Arabisch en het Hebreeuws. En dan zie je ook het enorme verschil in die oudere teksten. Dat wisten ze toen allemaal nog, nee, niet, toch? Dat is dan in het Sumerisch. Dat is een hele andere taal.
Ja, in die Akkadische teksten zaten ook weer Sumerische leenwoorden. Dus toen dachten ze op een gegeven moment, hè, wat is dit nou? Vandaan, dit is een woord dat helemaal niet past. Dit lijkt geen Semitisch woord. En toen moesten ze inderdaad, wacht eens even, er is misschien nog een oudere taal die hier aan de grondslag ligt.
Maar nu wil ik even terug naar die kleitabletten, zeg maar. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Ik bedoel, daar staan die teksten voor. Dat is waar die Smith mee aan de gang gaat. En of die liggen dan al op dat moment in het British Museum.
Ja, met tienduizenden.
En op kleitabletten is dus het medium, hè, waarop het verhaal van Gilgamesh verteld is. Dus we kunnen even luisteren naar Andrew George. Die vertelt iets over hoe het is om zo'n kleitablet te ontdekken. En hoe moeilijk het is om daarmee te werken als het gaat om het ontcijferen van die teksten die daarop staan.
Tablets come out in small pieces. And they're made of sun-dried clay. Not baked usually, but sun-dried. So they're very fragmentary, particularly once you expose them and get them out of the matrix of earth in which they rest. They very, very rapidly deteriorate unless they're conserved. So it's difficult work and very fragile work getting these things out of the ground archaeologically. And then we find that because the literature of ancient Mesopotamia was essentially canonical, belonged to a stream of tradition in which people kept on writing out the same stuff, you get multiple witnesses to the same text. And Gilgamesh is no exception. We get passages where there are four or five different sources. And these sources are fragmentary, but what we can do is use the different surviving bits to put together the text.
Dus hoe dat werk van vertalen eigenlijk werkt, is dat je steeds overlappende stukken tekst aan het zoeken bent. Moet ik het me zo voorstellen?
Nou, trouwens, die Andrew George is dé grote kenner en uitgever van het Gilgamesh-epos van dit moment. Dat is echt, zeg maar, voor driekwart god van de spijker Gilgamesh.
De koning van de Gilgamesh-vertalingen. Ja.
En dit gaat dus niet over het vertalen. Want het gaat over het samenstellen van fragmenten van tekst die je eenmaal hebt. Want je hebt dus allemaal vaak gebroken tabletten. Dat zie je dus ook in de wat wetenschappelijkere uitgaven zoals die van Stiphout. Er staan dan puntje, 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 puntje. Omdat die tekst zoveel herhalingen kent, kun je dat soms invullen. Omdat ja, je ziet het begin, je ziet het einde. En je denkt, oh, daar gaan we weer. Dat is dat ene passage. Bijvoorbeeld die passage over die worm die uit de neus valt. Dat wordt verteld in dat stuk. Maar dat komt later nog iedere keer terug. Als die bij Utnapishtim komt en ze vragen hem...
Wat is er gebeurd?
Ja, dan gaat de hup, dan gaan ze weer. Weet je? En dat maakt het ook makkelijker om het te reconstrueren. Maar er zijn... dus dan heb je het al vertaald. En dan denk je, ja, is die nou... Is nou eerst die Ishtar-affaire of komt dat na die dood? Of er zijn allerlei. Er is ook laatst een kleitablet gevonden, een nieuwe. Die heeft Andrew George samen met een Irakese geleerde ontcijferd en gepubliceerd, jaar of 3, 4 geleden. En toen bleek ook dat een ruzie die er was over een bepaalde volgorde, was nogal gedetailleerde ruzie, maar die bleek beslist te worden door dat fragment wat ze hadden gevonden. En dus prachtige beschrijving van het bos waar Humbaba leefde.
En er worden dus nog steeds nieuwe stukjes Gilgamesh ontdekt?
Ja, maar niet zoveel.
Okay,
zijn iets van 3000 versregels of 3500 of zo, en er zijn er iets van 500 zijn niet bekend. Er zitten gaten.
Okay, dus het is wel, het is nog steeds wel nieuws als er een snipper bij komt.
Ja, we hebben
toen
ook een groot stuk over geschreven. Ja.
En door Georgie zegt ook van, het is alsof je een puzzel maakt, maar niet met de stukjes van één puzzel, maar met de stukjes van tig puzzels. Je moet telkens kijken van, dit stukje uit die puzzel past daar, daar past het stukje uit de andere puzzel naast. En zo krijgen we dan een zin of een passage.
Ja, en is het dan, omdat het kleitabletten zijn, ik stel me toch, ik bedoel, hoe groot zijn ze? Zijn ze zo groot als een A4'tje dat voor me ligt?
Nee, groter vaak, toch?
Ja, er zit van alles tussen. Kan groter
ook,
inderdaad.
Ja, ik zag ook laatst een soort bakstenenachtig, dat je het aan alle kanten kon beschrijven ook.
Ja. Ja.
Dat ze er nog zijn, is denk ik omdat ze hard zijn.
Ja,
want hard als aardewerk.
Ja, die dingen werden zelf zongedroogd, zoals dat ging in die tijd. Niet afgebakken. Alleen, we hebben dit te danken aan de Meden en de Perzen, die in 612 Nineveh, het hoofdstad van het Assyrische Rijk, in de as hebben gelegd. En daarmee ook de bibliotheek van Assurbanipal met de grond gelijk maakte en in de fik staken. Dus die kleitabletten zijn eerst gedeeltelijk afgebakken en vervolgens is het hele dak erop ingestort. En zo zijn ze redelijk goed bewaard gebleven.
Perfecte bewaring.
Is het dan een van de weinige momenten in de geschiedenis dat de vernietiging van een bibliotheek, zeg maar, de redding van de inhoud betekent?
Het is daar niet alleen. Heel veel kleitabletten zijn op deze manier bewaard gebleven, doordat gewoon kennelijk de gewoonte was, als je eenmaal een oorlog gewonnen had, om dan de hoofdstad van je tegenstander af te branden. En dat heeft ons dus best wel veel kleitabletten overgeleverd.
Ja, want als het alleen maar door de zon gedroogd, ja, wordt een soort poeder.
Ja, dan wordt poeder inderdaad, ja.
Ja, en
maar er zijn dus
tienduizenden,
honderdduizenden, misschien wel paar miljoen kleitabletten. En er zijn ongeveer misschien 10 Assyrologen die zich daar professioneel.
Zelfs in het British Museum van de allereerste oogst van 150 jaar geleden, daar is 10% van pas gelezen überhaupt.
Dus waar George Smith mee is begonnen toen in 1872, zeg maar, daar zijn ze nog niet mee klaar.
Nee,
met
er is voor zolang de zon nog brandt, zal er werk zijn voor Assyriologen.
Ja, maar er is dus nog zoveel wat ontdekt kan worden. Ja. Want misschien nog nieuwe varianten van Gilgamesh. Misschien die andere gedichten die ineens opduiken. Want deze hebben we dus in 70 fout gevonden. Maar er zijn bijvoorbeeld allerlei middeleeuwse teksten. Dat Arthur-verhaal van de Green Knight. Dat is één tekst. Die is ergens bewaard gebleven.
Ja, Bart, je vertelde net al een beetje over een bibliotheek die werd vernietigd van een koning. Ik heb nu toch een behoefte om te weten, wie waren deze mensen die deze kleitabletten maakten? In wat voor rijk leefden ze? In wat voor steden? In welke tijd hebben we het? Kun je ons een beetje een korte geschiedenis van Mesopotamië geven om te snappen waar deze kleitabletten vandaan komen?
Ja hoor, daar komt hij. 5000 jaar geschiedenis in 2 minuten. ongeveer 5000 voor Christus, toen groeiden boerengemeenschappen in het zuiden van Mesopotamië. Mesopotamië is een tweestromenland, Eufraat en Tigris, aaneen. En daar ontstonden de eerste stadjes, waarvan Eridu de meest bekende stad is. Nou, tussen 4000 en 3000 voor Christus ontstond de eerste echte stedelijke beschaving van wat wij nu de Sumeriërs noemen. En dat draaide rondom de stad Uruk, de stad van Gilgamesh. En rond 2700 voor Christus woonden daar wel 50.000 mensen. Dus dat was echt een redelijke stad. En rond 3400 ontstond in Sumerië voor het eerst het schrift. En dat waren eerst eenvoudige pictogrammen. Dus als je wilde aangeven dat een mannetje wat at, dan tekende je een hoofd van een man en een graankommetje erbij. En later werden die pictogrammen eenvoudiger en werd het dat spijkerschrift. Nou, Sumerië bestond een tijdje en werd toen vervolgens aan de zegenkar gebonden van koning Sargon van Akkad. En dat was dus een Semitisch volk. Dat was een volk dat van buiten kwam, waarschijnlijk vanuit het westen. Sargon van Akkad was de eerste echte heerser over wat je een wereldrijk zou kunnen noemen. En in dat Akkadië kreeg het verhaal van Gilgamesh een nieuw leven. Daar komt Hendrik zo wel even op terug. Nou, toen werd, ik zeg ook Akkadië, maar dat is
Griekse. Nee, dat is weer wat anders.
Dat is Griekse dan, ik bedoel in Akkad. Dat bestond ook niet voor eeuwig. Rond 1800 ongeveer kwamen de Babyloniërs op. Dat waren, dat was ook een volk dat van buiten kwam. Dat waren Amorieten, ook een Semitisch volk dat uit de Syrische woestijn kwam en Babylonië overnam. Vervolgens helemaal werd ingekapseld en de hele cultuur overnam. Nou, het geluk van Babylonië golfde een tijdje op en neer. En uiteindelijk kwam je dan in de Assyrische periode. Assyrië is helemaal het noorden van Irak, rondom de hoofdstad Nineveh. Nimrod is ook een belangrijke stad. En je hebt daar dus de koning Assurbanipal. Dat was echt de ultieme Assyrische koning. Dat was een man die en goed kon jagen, maar er ook heel trots op was dat hij kon lezen en schrijven. Want in zijn jachttevreden liet hij zich afbeelden met een pen in zijn riem. Want kijk, ik kan niet alleen leeuwen vermoorden, maar ik kan ook een kleitabletten lezen en beschrijven. Daar was hij heel trots op. Nou, uiteindelijk gaan dan ook de Assyriërs eronder. Dan krijg je nog kort een Babylonische periode.
Ja,
en dan
Nieuw-Babylonische.
Ja, Nieuw-Babylonische periode. Dan nemen de Perzen vanuit Iran het over. En dan is het afgelopen met de meeste Mesopotamische beschaving als een zelfstandige beschaving.
Dat heb je heel snel gedaan. We zijn nu dus in 500 voor Christus.
Ja, klopt. We zijn nu in 500 voor Christus.
En even voor mijn begrip, dit zijn allemaal, noem ik ze even, Gilgamesh-vertellers. Van die Sumeriërs tot die Akkadiërs, tot die Babyloniërs, tot die Assyriërs.
Klopt. Ja, absoluut, hele periode is Gilgamesh verteld.
Ja. En dan gaan we nu in dat raamwerk gaan we zeg maar Gilgamesh nog een paar keer plaatsen. Want de Sumeriërs zijn de eerste die het vertellen.
Ja, je kan, er is dus waarschijnlijk in die Sumerische tijd, voor die Sargon, was Gilgamesh een soort god of een koning. En daar werden we ongetwijfeld verhalen over verteld. Dan komt dus die Akkadische overheersing van Sargon. En dan is iets wat Bart in zijn haast niet verteld heeft. Als Sargon verdwijnt, als dat Akkadische Rijk verdwijnt, dan komt er even een nieuw Sumerisch Rijk. Ja. En dan grijpen ze dus terug op die Sumerische cultuur en dan krijg je een soort bloei. En dan worden al die Sumerische gedichten, die gedichten over die tafel van die boom, de gevecht met Humbaba en zo zijn er nog wat, worden opgeschreven in het Sumerisch.
De derde dynastie van Ur.
Ja, de derde dynastie. En dat is net als die Assurbanipal met zijn pen in zijn jacht, heb je dan ook een koning, Shulgi, die is ook heel trots op dat hij kan lezen en schrijven en dat het allemaal dat de taal van Sumer voor eeuwig zal blijven bestaan en al die verhalen zullen worden. En dan worden die gedichten opgeschreven. Dan, dat is fase 1. En dan is dat Babylonische Rijk komt. Dat is een Akkadische cultuur, dat is weer Semitisch. Die nemen die Sumerische teksten over als een soort, bijna nou, niet echt als heilig schrift. Maar die worden in de schrijverscultuur eindeloos gekopieerd. We hebben dus al die kopieën van die, bijna allemaal, niet allemaal, van die Sumerische tekst komen uit het Babylonische Rijk. Omdat dat was de schrijversoplossing.
En dat was dus een, als jij zegt een schrijverscultuur, moet ik me een soort massaproductie van dit soort kleitabletten voorstellen?
Nou, dat was ter oefening. Want dat waren echt grote schrijverscholen. Hè? 80% van de kleitabletten zijn overigens geen fantastische verhalen, maar is boekhouderij.
Ja.
En briefwisselingen.
Want waarschijnlijk dat woordje goudsmid op jouw kleitablet is waarschijnlijk afkomstig uit correspondentie tussen.
Ik heb een rekening.
Ja, want die beschavingen, dat waren over het algemeen stond de tempel centraal. Die hielden de administratie van alle landen van de tempel. Soms was de koning, soms de tempel. Er werd allemaal geadministreerd en daar werd allemaal opgeschreven. En om te oefenen, om die taal te leren, zoals in de middeleeuwen zeg maar Romeinse oude teksten werden gekopieerd, werd dat zo leerde je de taal.
Het was Gilgamesh was huiswerk.
Ja, was in feite huiswerk en die Sumerische teksten en die eerste Babylonische versies, dus de echte epos, waarin dat al die losse anekdotes aan elkaar worden gezet, tot dat wordingsgeschiedenis van Gilgamesh. Dat is waarschijnlijk, denken ze, een soort spielerij geweest van die schrijvers die dan iets voor zichzelf wilden doen. En er zijn wel theorieën dat dat eigenlijk een hele beperkte verspreiding had. Alleen binnen schrijvers. Maar ja, er is niet zoveel van bekend hoe dat wordt gedaan.
Dus de kwestie is eigenlijk een beetje, is dit een dode tekst die vertaald en opgeschreven wordt als zijnde en dus niet onderdeel maakt van een levend verhaal of opvoeringen. Ja, is dat een beetje de kwestie?
Ja, dat denken ze. En die Andrew George, die denkt ook dat het van één dichter is geweest, omdat het zo bij elkaar hangt. Maar goed, dat laten we dan even zo. En dan komt dus 1200 voor Christus. Eigenlijk als het Babylonische Rijk echt ten onder is gegaan. En dan een beetje begint die Assyrische wereld. Dan komt de versie die we kennen. En die heeft, daar is zelfs de naam van de dichter bekend. Die heet, ja, zegt natuurlijk niemand wat. Sin Leki Unini, of hoe je het ook uitspreekt. En dat is die versie die waarschijnlijk, daar komt dat vloedverhaal in voor, waarin ook Utnapishtim allerlei wijze koningsraad geeft aan Gilgamesh. Die zegt dan ook Gilgamesh zegt dan, als ik tegen jou, Utnapishtim, een hele rustige man, Gilgamesh is een wilde kerel. En dan zegt Gilgamesh, ja, je bent net als ik. Je bent helemaal niet anders. Toch is jouw hart bedaard en zonder strijdlust. Je hebt je neergelegd. Jouw vechtarm rust nu. En dat is eigenlijk een soort les aan de koningen. Joh, je hoeft niet altijd te vechten. Hè? Of die er naar luisterde, dat is natuurlijk de vraag.
Niet
maar,
echt.
Nee. Maar het hele idee van een getemde koning. Dat was en in al die koningsbibliotheken wordt dus dat standaardverhaal, wat we nu kennen, wat ik verteld had, eindeloos gekopieerd. Ja, eindeloos 70 keer. Dat is dus heel veel.
Dan zeg je dus eigenlijk, het verhaal van Gilgamesh wordt dan onderdeel van een soort koningsopleiding.
Ja, weer van een soort hofcultuur eigenlijk.
Dus dan heb je in elk koningshuis heb je natuurlijk allemaal, je hebt ook de docenten de aankomende koning moet onderwijzen. En dat dan dit soort verhalen verteld werden als een soort levenslessen.
Ja, en dat verhaal begint ook van in regel 20 of 30 van kijk, maak de doos open, haal de kleitablet met het verhaal van Gilgamesh eruit. Weet je, dus dan, dat is dan waarschijnlijk ook een beetje de setting waarop dat verhaal begon.
En dat is dus ook het moment, want die hele episode met Utnapishtim en dat Gilgamesh zoveel dingen leert over, ja, berusten eigenlijk.
Ja.
Waar de meeste levenslessen in zitten. Ja. Dat stamt dus ook uit die fase. Dus dat...
Ja, dat is dan onder, dat is in die oude versie van 1800 zit dat er waarschijnlijk nog niet in. Maar in die oude gedichten van Sumerië wordt er verwezen naar dat hij, nou, dat is dan een andere naam, maar dat is ook Utnapishtim, dat hij bij hem op bezoek is geweest. Dus daar zit het ook al in. Maar of hij dan al die wijze lessen heeft gekregen, of daar gewoon weer klassiek als een wilde man tekeer is gegaan, dat weten we natuurlijk niet.
En kunnen we dan nog een dwarsverband slaan, toch nog even terug naar dat andere Semitische volk waarvan we de verhalen nog kennen?
Je bedoelt de Hebreeën.
De Hebreeën.
Het Oude Testament.
Ja, ik bedoel dat ontstaat in dezelfde tijd en dus met deels.
Nou, het ontstaat helemaal niet in dezelfde tijd.
Oké. Okay.
Want
de Babyloniërs komen wel voor in de verhalen.
Ja, dat zijn de nieuwe Babyloniërs. Ja, dat is dat laatste, laatste opvlammertje van
Nebukadnezar.
Ja, okay. En je moet je dus voorstellen dat eigenlijk 1200 voor Christus, als die standaardversie wordt gemaakt, dan is er eigenlijk nog geen Hebreeuws volk. Dat is in de traditionele visie, waar er geen enkel bewijs voor is, zitten ze dan eigenlijk nog in Egypte. In de Bijbelverhalen technisch gezien. Maar je moet zien dat de Oude Testamenten eigenlijk rond 600 voor Christus ongeveer opgeschreven. En er worden dan nog telkens allerlei boeken aan toegevoegd. 700, zodat die periode. En er is ook een versie van Gilgamesh gevonden in Megiddo. In een Babylonische versie gewoon. In de koningsbibliotheek van Megiddo. En ja, misschien, ik weet niet wie daar toen zat. Misschien wel een Israëlische vorst. En je ziet ook in de Bijbel, nou, de zondvloedverhaal is natuurlijk onvoorstelbaar. Dat is eigenlijk gewoon identiek. Tot de vogels die Noach of Utnapishtim vrijlaat. Ik geloof, dan moet ik het even nakijken.
Het waren wel andere vogels?
Nee, er zit
volgens geen duiven?
Mij, ja, er zit geen. Bij Noach zit er een duif in, volgens mij.
Ja.
En bij Gilgamesh niet. Maar de raven, die zijn wel hetzelfde.
Maar is er behalve het zondvloedverhaal nog een verhaal dat zo evident.
Nou, er zit in het bekende Bijbelboek Prediker, maar misschien is het wel helemaal niet zo bekend. Daar zit ook een passage in voor, die komt bijna rechtstreeks uit de oud-Babylonische versie. In de nieuwe is die ook weer weggevallen. Dat is die herbergierster die dan aan de rand van de zee zit, die zegt dan tegen Gilgamesh, ja, de goden hebben de sterfelijkheid voor de mensen gemaakt. Je zal nooit onsterfelijk worden. Ga nou maar naar huis. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Was je haar, trek nette kleren aan, bemin je vrouw en geniet van je kinderen.
En eet en drink.
En eet en drink, ja. Ongetwijfeld.
Een soort geniet van dit korte aardse bestaan.
Dus, ja, pluk de dag eigenlijk. Ja. Maar ook, het zit ook die band met de vrouw en kinderen. Dat zit er ook wel in.
En dat komt terug in het boek Prediker uit de Bijbel.
Ja, en dan staat er ook wel in van in de dagen die God u heeft gegeven. Weet je, het wordt wel een beetje in die wat benauwdere.
Wat formelere.
Ja, een benauwdere sfeer van zondigheid die bij Gilgamesh helemaal ontbreekt getrokken. Maar het is letterlijk dezelfde tekst. Of letterlijk, het is gewoon dezelfde passage. En er komen nog wat andere dingen in voor. Bijvoorbeeld er komt op een gegeven moment ook over hoe je moet samenwerken. Is ook in Prediker. Een koord van 3 touwen gevlochten. Ja, helemaal precies in de context. En dat komt ook uit een passage van Gilgamesh. Dus het duikt overal op. Maar nooit als het verhaal van Gilgamesh of zo. In latere.
De naam Gilgamesh wordt dan ook
vergeten. En hij
steeds minder genoemd en uiteindelijk vergeten.
Ja, als je het binnen Israël bekijkt, in de Dode Zeerollen komt nog een boek voor. Daar worden een paar demonen genoemd. En die heten dan Glimesh, Humbaba en Utnapishtim.
Hmm.
Of wat erop lijkt. Ja. En die zijn ze dus verworden tot demonen. In de Romeinse tijd, in de 3e eeuw, wordt er nog een verhaal verteld over Gilgamesh. En dat lijkt eigenlijk helemaal niet op het Gilgamesh verhaal. Maar die naam is dan wel hetzelfde.
Je kunt eigenlijk al wel stellen, de naam gaat dan nog even door, maar het verhaal is dan zeker al verloren
gegaan. Ja, er is één interessante passage. Dat is een verhaal wat in 1001 Nacht zit en wat in de jaren 30 nog in, ik denk bij de moerasarabieren in het zuiden van Irak werd verteld. En dat gaat over Samshum al-Jabbar. En dat gaat over een man die naar een eiland in een wereldzee waar een onsterfelijke woont. Mm. En er speelt ook een begrafenis van een vriend een rol. Dat lijkt haast een soort
schaduw, alsof je door een soort echo.
Ja, door een soort bewolkte spiegel kijkt naar dat oude verhaal.
En dat is dan wel mooi in die zin dat eerst een verhaal uit een orale traditie eigenlijk een schriftelijk verhaal werd. Een epos, een gedicht. Uiteindelijk toch minder populair wordt, vergeten raakt, maar toch misschien heeft blijven bestaan in een orale traditie weer.
Ja, en nu dus weer all over the place. Want heel veel mensen kennen het niet, maar heel veel mensen kennen het ook wel. Want er zijn toneelstukken van. Je hebt een
de opera van Groothof. Van Frank Groothof voor de
Wim. Er zijn muziekstukken over gemaakt. Het duikt voortdurend weer op.
En dat is misschien de kracht van Gilgamesh. Dat het is een heel goed verhaal en het inspireert en raakt mensen nog altijd. En we kunnen nog even luisteren naar Andrew George uit een van onze favoriete podcasts In Our Time. En die Andrew George, de vertaler van Gilgamesh, de meestervertaler, die ziet dat ook bij zijn studenten terug.
And there's a very moving bit here where Utnapishtim describes how when the rain ceased and things had gone quiet, he opened a hatch and looked out. And he could see only water. And then he reflects on his position, on what has happened. He sees that all men have died. And he says, Uktamisma atasha babaki. Eliduri apia ilaka dimaya. I knelt me down and sat there weeping. And over the sides of my cheeks, the tears did flow. And when I read this with my students, many students say they're actually moved by the original Babylonian here, which is interesting in a poem that's 4,000 years old.
4,000 jaar oud, maar die woorden die hebben nog altijd een soort kracht en magie bijna als het gaat om het opwekken van gevoelens en ideeën en beelden. Oké, Hendrik en Bart, ontzettend bedankt dat jullie het verhaal van Gilgamesh opnieuw tot leven wilden wekken en ook de verhalen over de herontdekking ervan. Misha Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoorde aan het begin en nu ook aan het eind is van het Dudok Quartet. En ik herinner jullie er nu nog voor de allerlaatste keer aan beloofd. Maar aankomende zondag 6 oktober in Nijmegen een live show van Onbehaarde Apen. Ga naar lux-nijmegen.nl/nrc. Koop daar je kaartje. En dan zien we elkaar al over een paar dagen.
En het gaat over bier.
We gaan het hebben over bier en ook weer over Mesopotamië, Bart.
Ja, dus ik ben er ook bij.
Tot dan.